Eind november 2018. Vlak na de droogste en heetste Nederlandse zomer in 3 eeuwen werd mijn zoon Felix geboren. Niet veel later kwam er ook nog een pandemie overheen. Wat staat hem nog te wachten? Heeft hij nog een toekomst op deze op hol geslagen aarde? In deze podcast ga ik op zoek naar bakens van licht. Naar de zaadjes voor een nieuwe ecologische samenleving. Niet met het idee dat het makkelijk zal zijn, maar met de overtuiging dat de toekomst te belangrijk is om op te geven. Wordt deze eeuw de groene eeuw? Welkom bij alweer de 5e aflevering van de podcast De Groene Eeuw. Live vanuit podcast Werkplaats in de Tolhuistuin in Amsterdam. Het is inmiddels eind januari, zondagmiddag. De zon die schijnt volop buiten. En binnen gaan we het hebben over een heel mooi thema, wat ook de laatste tijd best wel veel in de aandacht is geweest. En ook steeds vaker eigenlijk. En dat is namelijk klimaat- en milieurechtszaken. We lezen er in de kranten of we horen er op radio of televisie toch wel steeds vaker over. En mijn gast van vandaag die weet daar alles van af. Want ze is er ook recent aan op gepromoveerd. En de titel van haar promotie, ik ga het proberen uit te spreken, is als volgt: Justitia, the People's Power and Mother Earth, Democratic Legitimacy of Judicial Lawmaking in the European Private Law Cases on Climate Change. Oké.
Okay. Goed gedaan, Ruben.
Ja, oké. Okay. Dit vond ik wel spannend. Daar gaan we het uitvoerig nog over hebben. Jullie hoorden er net al even kort. Tegenover mij zit jurist en schrijfster Laura Burgers.
Hallo.
Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent.
Fijn om hier te zijn.
Ja. Hoe gaat het met jou?
Ja, wel goed. Ik verveel me niet in elk geval. Ik heb genoeg te doen. Dus.
Ja, want jij bent... Wanneer ben je nu gepromoveerd?
11 november. En sindsdien ben ik universitair docent geworden op de Universiteit van Amsterdam. Dus ik heb echt genoeg te doen met lesgeven. En ik heb net eigenlijk een hele onderwijsperiode afgesloten en sta ik te trappelen om weer onderzoek te doen.
Ja, want dat de promotie en alle kopzorgen die dat veroorzaakt, dat is alweer
achter de rug.
Je kunt het weer aan.
Ja. Ja, zeker.
En je hebt laatst tijd ook best wel veel media-aandacht gehad rondom je promotieonderzoek. Dat leek wel heel mooi samen te vallen met die rechtszaak rondom Shell, toch?
Ja, dat klopt. Dus mijn promotieonderzoek gaat inderdaad over klimaatrechtszaken. En sorry voor de onuitsprekelijke ondertitel, waar natuurlijk alle elementen in moesten staan, zodat mensen, als ze dat erop zoeken op een van die termen, dat ze dan op mijn proefschrift uitkomen. Maar het gaat dus over de rol van de rechter in klimaatrechtszaken. Mag een rechter zich eigenlijk wel uitspreken over het klimaat? Nou, dat hebben we natuurlijk heel erg gezien, dat debat bij de Urgenda-zaak. Maar je hebt helemaal gelijk, er is recentelijk ook een zaak opgekomen tegen Shell over klimaatverandering. Niet te verwarren met de zaak tegen Shell over olievervuiling in Nigeria.
Die heb je ook nog, ja.
Daar heeft net het Hof van gezegd, oké, Shell is aansprakelijk. Interessant trouwens, door Nigeriaans recht toe te passen. Maar goed, inderdaad, er is dus ook die klimaatrechtszaak tegen Shell. Dus dat gaat over de vraag, moet Shell eigenlijk zijn business case aanpassen? Heeft het daar een rechtsplicht toe? En dat viel heel erg samen inderdaad met mijn promotiedatum. Dus toen hebben allerlei media mij daarover gesproken uiteindelijk.
Was dat zo gepland? Of
totaal
was dat echt
niet.
Pure toeval gewoon?
Nee, echt pure toeval, ja.
Wauw, dat is inderdaad. Dat is ook wel weer mooi. Want ja, dan heb je toch wel veel aandacht gekregen voor zo'n promotie. En dat is niet bij alle promoties het geval.
Dat is zeker waar. En ik moet zeggen dat het onderwerp klimaatrechtszaken me ook op geen enkel moment heeft verveeld in het hele proces. En dat komt juist omdat het eigenlijk altijd een actueel onderwerp is. Dus er zijn altijd wel weer nieuwe zaken die ook mij altijd een gevoel van urgentie hebben gegeven tijdens het schrijven daarvan.
Ja, maar je zegt. Er zijn altijd wel klimaatrechtszaken, maar het is wel de laatste, ik weet niet hoeveel jaren, is het toch wel behoorlijk aan het toenemen, toch?
Nee, absoluut. Dus toen ik begon waren er niet zoveel klimaatrechtszaken, maar er komen er steeds meer. En daardoor had ik dus ook altijd tijdens die afgelopen periode het gevoel van, wauw, ik ben echt met iets bezig wat nu belangrijk is.
Ja, dat is mooi dat zo samenvalt. Ik was even benieuwd, want nog heel even voordat we daar verder over gaan. Jij hebt dus recht gestudeerd. En er zijn best wel veel mensen die rechten studeren. En dan kom je terecht in de advocatuur. Of je gaat strafpleiten worden. Of je gaat echt de corporate wereld in. Fusies, overnames, dat soort dingen. Jij hebt toch net even wel een iets ander pad bewandeld dan de reguliere rechtenstudent. Toch? Niet? Hoe is dat gelopen? Hoe ben je eigenlijk op dit thema gekomen?
Ja, nou, ik ging wel echt rechten studeren om het onrecht te bestrijden.
Ja.
Dat is wel echt altijd mijn motivatie geweest. En ik denk dat er wel veel rechtenstudenten zijn die ook dat gevoel hebben, hoor. En heel veel mensen die willen ook graag werken voor NGO's of voor de VN. Of er zijn heel veel mensen die zo'n soort motivatie hebben. En nou, om de wereld een klein beetje beter te maken is wel iets wat mij drijft. Maar ik heb daarnaast inderdaad ook een heel erg wel in wetenschappelijke interesse. Dus al vrij snel wist ik wel dat ik misschien wilde gaan promoveren. En ik was aanvankelijk heel erg geïnteresseerd in de rol van de rechter op zichzelf. Ja, ik vind dat altijd heel boeiend, de thema's. Wat is nou de rechtsstaat en wat is legitiem recht? En toen eigenlijk kwam ik bij het ontwerpen van het onderzoek, de onderzoeksvraag bedenken en dat soort dingen, kwam ik alsmaar terug bij de Urgenda-zaak. Want die was namelijk, daar had de rechtbank in 2015 in juni een uitspraak ingedaan in die zaak.
En voor de luisteraar nog kort, waar ging die rechtszaak ook weer precies om?
Ja, dat is wel natuurlijk mijn favoriete rechtszaak, dat begrijp je.
Ja, dat is natuurlijk de moeder van de moeder.
Ja, wel een van, zeker in Nederland, maar eigenlijk mondiaal wel een van de moeders in elk geval. Er zijn een paar meer. Dat is dus een rechtszaak geweest tegen de Nederlandse staat over het klimaatbeleid van Nederland. Het was zo dat aanvankelijk had Nederland als doel om in 2020 30% CO2-uitstoot te reduceren ten opzichte van het jaar 1990.
Dit jaar dus, ja. Ja. Net.
Dus inderdaad, in dit jaar zouden ze 30% gaan reduceren. En toen op een gegeven moment zeiden ze in, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd welk jaartal dit was, ik denk 2013, nee, we doen toch maar 20% in 2020. En toen is Urgenda een rechtszaak aangespannen in het jaar 2013. Ze hebben gezegd, nee, maar wacht even, dat kan niet. Want het minimum is 25% en het idealiter moet het zijn tussen de 25% en 40%, want dat zegt de Nederlandse staat zelf al jaren op allerlei internationale toppen en zo. Nou, en uiteindelijk heeft dus zowel de rechtbank in 2015 als het Hof in 2018 en de Hoge Raad in 2019 allemaal gezegd dat klopt, die 25% reductie van broeikasgassenuitstoot in 2020, dat is het absolute minimum. Nou, dat is een heel erg vergaande zaak, want dan zegt dus een rechter tegen de overheid eigenlijk, oké, dit moet je gaan doen, minimaal. En dat heeft tot enorme debatten geleid onder juristen, maar ook wel daarbuiten. Ik denk ook dat Thierry Baudet en die castocratie daar een beetje vandaan komt. En we zagen ook nog in het verkiezingsprogramma van de VVD natuurlijk dat ze aanvankelijk had de VVD bedacht dit jaar, ja, we moeten wat doen aan de doorwerking van internationale. Dat heeft allemaal te maken met internationale verdragen en zo, die werken dan door in ons Nederlandse rechtssysteem. En ook de basis van die Urgenda-zaak is geweest het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dus de VVD dacht, ja, we moeten er wat aan doen, want we willen niet meer dat dat zo doorwerkt. Nou, daarna gingen allemaal staatsrechtgeleerden weer, stonden op hun achterste benen, want ja, dat kan niet zomaar. Nou ja, ik kan daar heel lang over praten. Ja. Maar er kwam dus een heel debat op gang over de rol van de rechter.
Ja, want dat is inderdaad wel heel interessant ook aan deze rechtszaak, of in ieder geval aan dit soort rechtszaken. Maar ja, ik heb er natuurlijk weinig verstand van, maar ik ben wel benieuwd. Is dat dan echt zo nieuw, dit vraagstuk? Of is dit vraagstuk al wel eens eerder in de geschiedenis aan bod gekomen? Andere type vraagstukken, die spanning tussen nou ja, rechtszaak en politiek.
De spanning tussen recht en politiek is even oud als recht en politiek zelf, denk ik. Dus daar bestaan ook echt bibliotheken vol literatuur over. Met betrekking tot klimaatverandering is het natuurlijk wel van recenter datum. Hè. Dus in 1992 is het VN-klimaatverdrag afgesloten. En dat vormt, daaruit weten we eigenlijk dat ongeveer ieder land op de wereld het erover eens is dat we de opwarming van de aarde moeten beperken tot 2 graden, omdat we anders met desastreuze gevolgen zitten. Daar weet jij wel alles van natuurlijk. Dus dat er rechtszaken zijn tegen de overheid is heel normaal. Hè. Die zijn er eigenlijk altijd wel geweest. Maar dat het gaat over klimaatverandering en hoeveel daar gereduceerd moet worden, dat is inderdaad wel iets relatief nieuws.
Ja, en natuurlijk wel behoorlijk ook omvattend en impactvol natuurlijk. En dat
enorm
maakt het waarschijnlijk ook zo lastig. En zo'n hevig discussiepunt. Want ja, dat is een van de verwijten hè, natuurlijk, dat je wel eens hoort uit verschillende hoeken. Hè, de rechter die op de stoel van de politiek is gaan zitten. Ja, hoe kijk jij daar nu eigenlijk naar als jij vanuit jouw promotieonderzoek, hè, want daar ben jij ook mee bezig geweest. Ja, is dat nou zo of is dat helemaal onzin? Hoe moeten we daar nou naar kijken?
Nou, ik kijk er natuurlijk genuanceerd tegenaan, zoals je begrijpt. Want als het antwoord ja of nee was, dan had ik ook niet een dik proefschrift hoeven te schrijven. Dus wat ik zeg is eigenlijk dat het klopt. Dat wat veel van de mensen die dit verwijt maken, hè, die baseren dat op een principe dat rechters eigenlijk recht moeten toepassen en niet nieuw recht moeten bedenken. Dat komt omdat wij willen dat in een democratie ons recht democratisch legitiem is. Wat dat wil zeggen dat wij allemaal hebben kunnen meebeslissen over hoe ons recht eruit ziet. Dat is de essentie van een democratie. Dat wij eigenlijk, dat degene die door de wet geadresseerd worden, indirect ook de makers van die wetten zijn. En dat kunnen we doen door te stemmen op onze politici, die dan uit onze naam die wetten gaan maken. Maar ook tussen de verkiezingen door hebben we eigenlijk invloed op de politiek. Op allerlei manieren kunnen we die invloed uitoefenen. Dus bijvoorbeeld door een podcast te maken die misschien veel wordt gedeeld. Door mee te doen op een andere manier aan het publieke debat in een krant of misschien op Twitter. Eigenlijk dat hele publieke debat wat we met z'n allen voeren in de samenleving heeft indirect een gevolgen voor hoe het recht eruit ziet. Want het recht heeft natuurlijk kan op twee manieren veranderen. Je kan een nieuwe wet aannemen en dan is er echt een nieuwe tekst. Maar wat je ook kan doen is bestaande wetten opnieuw interpreteren. En interpretaties van wetten kunnen ook veranderen. Dus uiteindelijk wat ik zie gebeuren is dat wat er steeds meer gebeurt, en dat is eigenlijk wereldwijd zo, is dat het klimaat en het milieu steeds meer gaat behoren tot het domein van de grondrechten. Van de fundamentele rechten, ook wel de mensenrechten. Nou, en mensenrechten zijn er bij uitstek voor bedoeld om ingeroepen te worden tegen overheden. En het is eigenlijk ook helemaal niet zo heel raar, hè, dat je denkt dat klimaatverandering kan leiden tot mensenrechten schendingen. Want nou ja, alleen al in Nederland, iedere keer dat wij een hittegolf hebben, gaan er bijvoorbeeld oudere mensen dood. Maar dan hebben we het nog niet eens over stijgende zeespiegels die hele eilandstaten bijvoorbeeld van de aardbodem doen verdwijnen. Dus eigenlijk wordt het eerst een beweging op gang. Dus het is een korte samenvatting. Een beetje lang antwoord, sorry Ruben. Maar de korte samenvatting is, dus er is een rechtsontwikkeling aan de hand, waarin het klimaat en het milieu steeds meer behoort tot het domein van de grondrechten. En hoe meer dat zo is, hoe legitiemer het ook is voor rechters om dat in te roepen tegen overheden.
Ja, en de strijd gaat dan heel erg nu om eigenlijk die verbreding van mensenrechten en hoe we dat opvatten in relatie tot ook klimaat en milieu. En dat daar ook weerstand tegen is van, want dat betekent dus dat er eigenlijk dat er meer dingen zijn waar wij aanspraak op kunnen doen als mensen die zouden worden geschonden.
Precies. Nou ja, en eigenlijk is het punt al bijna niet meer controversieel dat het milieu of het klimaat een mensenrechtenkwestie is. Maar wat natuurlijk wel de volgende moeilijke vraag is, oké, maar wat betekent dat dan concreet? Wanneer ben je dan die mensenrechten aan het schenden? Of wat moet je dan precies doen om die schendingen te voorkomen? En in hoeverre kan je overheden daar dan op aanspreken? Want bijvoorbeeld in onze eigen grondwet staat ook dat we allemaal recht hebben op werk. Maar dat betekent niet dat de overheid aansprakelijk is als jij even een tijdje geen baan hebt. Dus er zit ook een soort inspanningsverplichting aan de kant van de overheid in, vaak in die grondrechten. En die vertaalslag die in de Urgenda-zaak werd gemaakt, oké, het betekent dus minimaal 25% uitstoot reduceren. Dat was dus ook daar een heel controversieel punt. Want hoe kom je nou van dat algemene, dat algemene standpunt naar zoiets concreets?
En heeft dat dan, maakt het dan ook iets uit dat zoiets als klimaat of milieu natuurlijk niet meteen heel makkelijk en de effecten daarvan op mensen niet altijd meteen even makkelijk één op één te bewijzen is dan bijvoorbeeld iemand die echt mishandeld wordt of bepaalde rechten die iemand worden ontzegd eigenlijk. Hè? Dus dat het ook complexer is om het te bewijzen of is dat niet echt de issue? Of dat de relaties soms indirect zijn en zich over lange termijn verspreiden, dat daar ook mee te maken heeft?
Ik denk dat het op zichzelf nogal makkelijk te bewijzen is dat allerlei milieurampen leiden tot mensenlevens die verloren gaan. Dat zien we ook gewoon eigenlijk dagelijks wel gebeuren op de televisie. Maar wat natuurlijk wel lastig is, is voor mensen in het algemeen om dat te projecteren op de toekomst. Tegen allerlei milieumaatregelen is altijd heel veel weerstand. Want op de korte termijn zijn ze bijna nooit leuk. Ze zijn pas goed op de lange termijn. En inderdaad, bovendien behouden ze wat we al hebben. Het is niet zo dat dankzij een milieubeschermingsmaatregel je er opeens iets nieuws heel erg gaafs krijgt. Nee, je zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de huidige vlinderstand behouden blijft. Dus het is vaak democratisch gezien, zeg maar in de democratie, waar wij natuurlijk allemaal moeten stemmen voor bepaalde wetten, is het best lastig om daar reclame voor te maken. Het is veel leuker om lekker met 120 over de snelweg te rijden dan dat niet te doen. En dat er dan over een heel aantal jaar misschien weer minder vlinders zijn. Of dat kan, dat indirect.
Dat het psychologisch lastig is voor ons om mee om te gaan überhaupt. Ja. Omdat het allemaal inderdaad zich over een lange termijn verspreidt. En dat inderdaad de dingen die je dan niet doet en uiteindelijk de effecten daarvan pas veel later. Precies. Eventueel merkbaar zijn.
Dus ik denk dat dat vooral lastig is binnen het domein van de politiek. Hè? Dus de politici hebben er moeite mee om eigenlijk die milieumaatregelen aan de man te krijgen. Maar dat op zich, dat onze menselijke activiteiten leiden tot allerlei afkalving van het milieu. En uiteindelijk daarmee ook van onze eigen leefomgeving, waar we vanaf afhankelijk zijn natuurlijk. Dat is heel makkelijk te bewijzen en staat eigenlijk wel vast.
En tegelijkertijd zou je natuurlijk ook wel misschien kunnen zeggen dat het, doordat je er steeds meer ook mensenrechten van maakt, dat het ook weer makkelijker wordt. Want als het daarvoor was, het iets wat buiten de mens was,
dat is zo. Maar dat is natuurlijk ook wel op een bepaalde manier, ik wil het niet heel deprimerend maken, maar het is toch een beetje deprimerend. Want kijk nu, hoe verder wij het milieu of de natuur naar de malemiezen helpen, hoe meer last we er zelf van hebben natuurlijk.
Ja.
Dus waar we vroeger inderdaad nog misschien ook al ons afval in de zee konden dumpen, kunnen we dat nu niet meer, omdat we het gewoon echt terugkrijgen. Ook omdat we met meer mensen zijn.
Ja. Nee, precies. Maar ik kan me herinneren dat ik dan ergens wel eens over hoorde of las, ik weet niet meer precies, dat het dan, zodra je het ook duidelijk maakt dat het mensen aantast. Hè? In plaats, het gaat niet alleen maar om het milieu dat eronder leidt. Nee, wij leiden er zelf onder. Dat het daarmee ook toch makkelijker voor mensen is misschien om te snappen waarom iets nodig is.
Absoluut.
Dan dat ze het buiten zichzelf plaatsen. Zeggen van we doen het alleen maar voor de bloemetjes en de bijtjes.
Absoluut. Dus een andere verzameling aan milieurechtszaken die eigenlijk allemaal heel succesvol zijn geweest, ze gaan allemaal over luchtvervuiling. Er is een hele rits aan zaken geweest binnen Europa die allemaal zich baseren op een bepaalde richtlijn, die trouwens ook door de Europese Unie is afgekondigd, waarin heel duidelijk staat, als er meer dan zo en zoveel bepaalde deeltjes die niet gezond zijn voor ons in de lucht zit, dan moet de lidstaat, dus Nederland of België of Duitsland, moet er wat aan doen. En die zijn heel succesvol om twee redenen. Eén, het staat heel duidelijk in die wet, wat is het maximum aantal vervuiling dat je mag hebben. Maar twee, het heeft ook een heel directe impact op onszelf. Hè, want je gaat gewoon eerder dood als de lucht vervuild is. En kinderen met astma hebben er al jong heel erg veel last van. Dus dat is nou beter invoelbaar in die zin.
Ja, ja. Ja, en tegelijkertijd staan we natuurlijk ook voor de uitdaging, als we het even wat filosofischer trekken, natuurlijk ook om onszelf misschien niet zo in het midden van het bestaan steeds te plaatsen. En eigenlijk ons idee van recht te verbreden misschien naar de dingen die niet mensen zijn.
Zeker.
En voordat we daarheen gaan, hebben wij een normaal hebben we altijd een report, een reportage van Sanne. Maar Sanne die heeft nu bedacht, ik ga eens wat anders doen. Ik ga een column voordragen. En dat gaat eigenlijk ook heel erg over de rechten van niet-mensen, maar ook van misschien niet-westerse mensen. Okay. Dus laten we daar even naar gaan luisteren en dan gaan we daarna daarop verder.
Leuk.
Wat je hier hoort zijn de Maori, een inheemse stam die in het Nieuw-Zeelandse parlement viert dat een rivier, de Whanganui River, een rechtspersoon is geworden. Door deze wet, die in 2017 werd aangenomen, hebben de ecologische en spirituele belangen van de rivier een hogere prioriteit gekregen dan de politieke en economische belangen van de omwonenden. Bijzonder, want Nieuw-Zeeland is nog steeds één van de vier landen die weigert het verdrag voor de rechten van inheemse volkeren te tekenen. Nog steeds heeft de Maori nauwelijks zelfbeschikkingsrecht en wordt hun leefgebied stukje bij beetje kleiner. Ik moest denken aan dit nummer van Midnight Oil met dat rare intro. Ik weet nog dat ik aan mijn moeder in de auto vroeg waarom dit nummer op onze vakantie-cd stond en ze vertelde dat ze de tekst zo goed vond. Het gaat over de Aboriginals in Australië en wat hen werd aangedaan door hun, nou ja, landgenoten. Het nummer maakte sindsdien veel indruk op me en elke keer als ik het nummer hoor, krijg ik kippenvel. Kippenvel omdat er al jarenlang over de mensen die hun omgeving zo goed mogelijk intact proberen te houden, compleet heen gewalst wordt en ondertussen hun omgeving in lichte laaien wordt gezet. Zo gebeurde dat ook met het leefgebied van de Maori. En toch bleven zij strijden voor de rechten van de rivier. En kreeg zij net dat, rechten, omdat het inheemse volk haar ecologische en spirituele waarden inzag. Wij zien de noodzaak nog niet echt. En ondertussen blijven natuurrampen zich voltrekken. Of zoals mijn favoriete activistische artiest het zingt. I can feel my memory letting go some two or three disasters ago. Olie blijft schoon water vervuilen en bulldozers blijven het Amazonegebied platwalsen. We blijven vuurtjes aansteken in de natuur, zetten haar in lichte laaien. Al te lang zijn er maar een paar mensen die snappen dat de natuur rechten op zichzelf moet hebben om bewaard te blijven. Tijd om de natuur en de mensen die haar beschermen met hun hebben en houden eens een hogere prioriteit te geven.
Ja, de natuur die ook rechten zelf krijgt. Laura, jij bent natuurlijk ook naast dat je met die klimaatrechtszaken en milieurechtszaken bezig bent, ben je ook op een misschien wat dieper niveau ook geïnteresseerd in het, ja, dat recht met betrekking tot het, ja, niet-menselijke. Hè? En daar zijn natuurlijk ook allerlei ontwikkelingen gaande, zoals we net hoorden in de column over die, ja, rivier in Nieuw-Zeeland. Ja, kun je ons daarin meenemen? Even in wat is daar gaande?
Ja, absoluut. Nou, het kwam wel heel erg voort uit mijn onderzoek naar die klimaatrechtszaken. Dus we hadden het natuurlijk net ook over die Urgenda-zaak en dat het zo verstrekkend is en dat het toch politiek moeilijk is om milieumaatregelen te nemen, omdat mensen het vaak niet helemaal voelen. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat heel veel milieuproblemen en klimaatverandering echt bij uitstek hebben de meeste gevolgen direct, niet op wij hier in Nederland, maar op mensen in andere landen. Bijvoorbeeld mensen in Bangladesh, op toekomstige generaties, hè, de mensen die nog niet geboren moeten worden, of misschien wel die nu heel jong zijn, zij gaan die gevolgen het hardst voelen. En degene die het allerhardst al voelen, zijn natuurlijk inderdaad de niet-mensen. Alles wat niet, ja, niet een mens is op de wereld. En ik heb, dat is wel interessant, want in die Urgenda-zaak en ook in de milieudefensie tegen Shell-zaak worden ook toekomstige generaties en hun rechten ook opgevoerd als, ja, als belang waarom die zaak gewonnen moet worden. En zo kwam ik ook op het spoor inderdaad op van die fantastisch interessante mondiale ontwikkeling waarin steeds en steeds meer stukken natuur hun eigen rechten krijgen toegediend.
Ja, want er zijn ondertussen al meer van dit soort voorbeelden.
Ja, heel veel. Dus er liggen duizenden voorbeelden, maar dat zijn dan niet allemaal op nationaal niveau, hoor, maar soms ook bijvoorbeeld op lokaal niveau. Dus er gebeurt bijvoorbeeld heel veel in de Verenigde Staten. Daar heb je een aantal van die Indianenreservaten. Nou, en die Indianen die hebben dan bijvoorbeeld ook rechten toegekend aan een rivier die daar bijvoorbeeld stroomt. Maar ik wou trouwens nog eens even zeggen, Sanne, wat een mooie column heb je gemaakt. En wat leuk ook met die muzikale elementen erin. En heel mooi ook om die Maori te horen zingen. Want dat is natuurlijk ook wel echt een fascinerend verhaal. Echt een eeuwenlang durend koloniaal conflict. Dat er nu eindelijk in heeft uitgemond dat hun leed erkend is. Dus van die Maori-bevolking. In een officiële wet waarin dus een rivier, die Whanganui-rivier, eigen rechten krijgt toegekend. Maar er staat ook in officiële wetsartikelen dat hen, dus de Maori, enorm koloniaal onrecht is aangedaan. Dus het is echt, ja, een bedoeld als een remedie voor dat conflict.
Is het ook zo dat dit soort fenomenen, dat je die ook in de lijn moet zien van een veel langere emancipatieproces van wat natuurlijk ooit begon bij slaven, donkere mensen in met name de Amerika, op een gegeven moment ook invalide vrouwen En dan dat zich dat steeds verbreidt. Moet je dat in die lijn zien? Of is dat toch net even weer wat anders?
Nou, ik denk dat je dat wel zo kan zien in elk geval. Het is ook wel een beetje controversieel om het zo te zien. Er is in de Verenigde Staten een advocaat die altijd opkomt voor dieren. Hij heet Stephen Wise. En hij presenteerde het zo dat we nu ook rechten moeten geven aan bijvoorbeeld orang-oetangs of andere dieren die eigenlijk echt intelligent zijn en die dus dicht bij ons staan. Een orang-oetang is geloof ik even intelligent nou, als een mensenkind. Maar dat stond de rechters in de Verenigde Staten heel erg tegen, omdat ze dachten, ja, je kan toch niet mensen vergelijken met dieren. Nou, ik denk dat je dat heel erg wel kan. We zijn toch allemaal...
Ja, maar zeiden ze ook, dat zeiden ze natuurlijk ook ooit over slaven. Die kunnen we ook niet vergelijken met blanken.
Ja.
Dus het is natuurlijk ook een historisch proces, wat misschien natuurlijk over een langere termijn wellicht toch wel gaat veranderen, hoe we daarnaar kijken.
Ja, dat is wel interessant, want mensen die schrijven over dierenrechten, daar heb je echt zo'n hele literatuur van, die noemen dieren ook consequent niet-menselijke dieren. Je mag, om maar aan te geven dat wij mensen dus ook dieren zijn.
Ja,
dus ik denk dat je het wel zo kunt zien. Ik vind het is denk ik ook wel te zien als een emancipatiebeweging van die inheemse volkeren zoals de Maori. Omdat het is eigenlijk ook een emancipatie denk ik van niet-westerse filosofie of een wereldvisie. Waarin je dus niet de mens centraal zet, maar de mens ziet als onderdeel van een groter geheel. Dus het is vaak een holistische filosofie. Maar goed, ik ben niet een echte expert op dat gebied. Maar het is wel heel interessant. Dat gezegd hebben, er zijn ook wel steeds meer activisten die ook in Europa proberen dit soort initiatieven te realiseren. Dat is nu nog niet gebeurd, maar veel mensen zien het ook als een mogelijkheid hier.
Ja, en nog wat meer praktisch, want hoe gaat zoiets in zijn werking? Sanne gaf al het voorbeeld van de rivier. Hoe moet je een niet-menselijke entiteit, hoe je het ook wil noemen, hoe moet je die dan representeren? Hoe kun je die rechten toebedelen en hoe ga je dat dan controleren?
Nou, dat is inderdaad een heel goede vraag. Misschien moeten we nog even terug naar de basis, omdat we hebben het al heel erg snel over rechten voor natuur. Maar misschien denken mensen, ja oké, maar er is toch allemaal milieurecht. Is dat dan niet rechten voor de natuur? Maar dat is dus eigenlijk niet zo. Dus milieurecht, zoals wij het kennen, bevat eigenlijk plichten voor mensen, maar geen rechten van natuur. En ik denk dat de toegevoegde waarde van die rechten voor natuur, dat kan hem zitten in meer effectieve milieubescherming of meer effectieve bescherming van bepaalde dieren. Omdat je namelijk dan de mogelijkheid creëert om inderdaad namens zo'n dier of namens een stuk natuur naar de rechter te gaan. Of dat echt een toegevoegde waarde is, moet dan wel natuurlijk nog blijken. Want als je naar de rechter kan gaan, betekent het niet meteen dat ook al je rechten beschermd worden. Sterker nog, meestal als je naar de rechter gaat, doe je dat omdat ze geschonden zijn. Maar zelfs dan kan het zijn dat je niet gelijk krijgt, want een rechter maakt doorgaans een belangenafweging. Dus of het ook meteen leidt tot een effectievere milieubescherming, dat is echt nog maar heel erg de vraag. En ook in landen waarin, dus vooral in Zuid-Amerika, daar is eigenlijk de beweging begonnen in 2008 in Ecuador. Daar staat in de grondwet dat Pachamama, wat betekent moeder aarde, recht heeft op integraal respect voor haar bestaan, omdat ze de basis is van alle leven. Ja, het is echt prachtig. Ik vind het altijd een beetje poëtisch, ook het recht. Ik ben echt een liefhebber van mijn eigen juridische
domein. Ja, het is heel mooi.
Domein. Ja, nee, het is echt geweldig. Je moet maar een keer de universele verklaring voor de rechten van de mens lezen. De tranen springen je ook in de ogen van hoe mooi dat is. Maar in elk geval, die beweging is dus daar begonnen. En er zijn ook wel voorbeelden uit Zuid-Amerika waar dan, ja, het is helemaal niet zo dat eigenlijk daardoor de milieubescherming enorm is verbeterd. Maar wat nou de echte toegevoegde waarde, denk ik, van die rechten voor natuur is, dat zit meer in het symbolische. Dat je inderdaad eigenlijk erkent dat wij mensen onderdeel zijn van een groter geheel. En dat wij niet de enige zijn die de status als persoon mogen krijgen in het recht. Want in het recht is het dus zo dat mensen zijn rechtspersonen of subjecten. Maar bijvoorbeeld ook onze organisaties. Dus bijvoorbeeld grote bedrijven, kerken, landen, gemeentes. Die zijn ook allemaal rechtspersonen. Die eigen rechten hebben, die ze kunnen afdwingen bij de rechter. Die bijvoorbeeld ook een eigen bankrekening kunnen openen. En contracten kunnen sluiten. Nou, en dat kan die rivier in Nieuw-Zeeland nu ook.
Ja, dus in die zin is het onderdeel van een veel breder procesbeweging van waarin wij onze plek eigenlijk op de aarde ook aan het heroverwegen zijn.
Ja.
In ieder geval, hè, in sommige komt rijden. En dat is natuurlijk wel aan het verbreden. En het recht is in het recht is eigenlijk die beweging ook gaande.
Ja, want ik denk dat het recht altijd weerspiegelt de filosofie die op dat moment in de maatschappij aanwezig is. Hè? Want het recht is altijd een antwoord op wat er al gaande is. Het recht is een heel langzaam en log instituut. Dus onze filosofie wordt weerspiegeld in het recht. En ter illustratie nog van die symbolische waarde, er staat in die wet van de Whanganui-rivier dus ook dat niemand niemand het eigendom kan hebben van die rivier. De rivier is van zichzelf, staat erin. En ook staan er andere mooie grondbeginselen in de taal van de Maori ook opgesomd, zoals ik ben de rivier is mij. Waar je ook heel erg die verbintenis ziet.
Ja, ja, dus in die zin zijn wij natuurlijk, ja, wat je al zei, die emancipatie ook van dit soort inheemse volkeren en hun wereldbeeld eigenlijk. En dat wij ook toch wel een beetje aan het geïnfecteerd raken met dat wereldbeeld, grappig genoeg. Wat we heel lang hebben genegeerd, of weg hebben gezet, gemarginaliseerd. Dat we toch gaan kijken van, hey, misschien moeten wij, sluipt daar toch in dat recht langzaam ook een meer ecocentrisch of holistisch wereldbeeld. Je ziet ook wel eens de term ecocide voorbij komen. Toevallig las ik net nog een uur geleden ergens dat de Milieucommissie van de Europese Unie, dat die nu ook willen pleiten om dit meer op de agenda te zetten. Kun je ons misschien even vertellen wat dat is en hoe je dat in verhouding tot dit verhaal moet zien?
Ja, dus de ecocide, dat is iets wat zich afspeelt in het internationaal strafrecht. En ik denk dat het blijk geeft van dezelfde perspectiefwisseling als de perspectiefwisseling die blijkt uit die rechten voor natuurbeweging. Namelijk dat je de natuur ziet als iets met intrinsieke waarde en niet alleen met gebruikswaarde voor de mens. Dus nou, je kent natuurlijk het woord genocide, volkerenmoord, dat is een internationaal misdrijf. Dat betekent dat als je daar schuldig aan maakt, dat je voor het internationaal strafhof berecht kunt worden.
In Den Haag is dat toch?
Niet? Ja, dat zit in Den Haag, inderdaad. Ik ben er wel eens geweest, een heel imposant gebouw. En ecocide, dat is eigenlijk het equivalent van, maar dan niet dus op volken, maar op het ecosysteem. Dus dat daar de mensen die dat daarvoor ijveren, en die beweging is gestart door een mevrouw die heet Polly Higgins, die helaas is overleden al. Maar die zeggen dus, je kunt een internationaal misdrijf plegen door het hele ecosysteem uit te vagen.
Ja. Ja, en dus, daar zie je inderdaad ook dat dat antropocentrische wereldbeeld wordt verruimd voor voor iets anders waar andere niet-menselijke entiteiten worden meegenomen in. De woorden die we gebruiken en het recht dat we proberen te.
Want je kan dan ontbossing niet langer, zou je dan kunnen zien, niet langer als een economisch gelegitimeerde en prima activiteit, maar echt als moord.
Dus dat is wel wat anders,
Het is heftig eigenlijk. Ja. Het is echt een heel erg heftige term.
Ja, ja. Nee, dat is absoluut waar. Het is een heel beladen term.
Die ook niet alleen eigenlijk als moord, maar echt als massamoord. Ja.
Ja. Ja, en als we dat natuurlijk, en dat is in die zin ook, want het zal waarschijnlijk nog niet zo snel gebeuren, dat echt helemaal in de wet terechtkomt en gepraktiseerd wordt en ook uitgevoerd wordt. Maar het inderdaad symbolische idee van dat we dat als samenleving als moord gaan beschouwen, dat moet natuurlijk op een wat langere termijn echt een invloed gaan hebben op hoe we erover gaan nadenken.
Ja.
Dat wordt wel moeilijker, lijkt mij, om dit soort dingen maar, om bepaalde dingen te doen aan menselijke activiteiten. En het idee hebben dat het toch niet uitmaakt.
Hè? Ja, nou, het is wel interessant. Ik dacht dat het zo was. Ik pin me hier niet helemaal vast, maar dat bij de totstandkoming van het Statuut van Rome, wat het verdrag is wat aan de basis ligt van het internationaal strafhof, dat er ook al sprake van was dat er een internationaal misdrijf zou zijn als je de natuur ernstig vervuilt of kapot maakt. Maar dat is er op het laatste moment niet ingekomen. Dus in die zin is het ook maar niet zo'n rare gedachte.
Oké, dus er zijn al momenten geweest, laat ik zo zeggen, waarin het al bijna realiteit had kunnen worden.
Zeker, en er bestaat ook bijvoorbeeld milieustrafrecht. Hè? Dus het is niet helemaal buiten alle denkkaders om dat je misdrijf zou kunnen plegen jegens de natuur op zich.
Nee, maar het is in ieder geval wel een volgende stap. Ook om zo'n woord heeft natuurlijk wel de functie dat het iets concreet maakt wat Wat de link legt met een andere
zeker
misdaad die we als zijn zien als een van de meest erge misdaden die je maar kan plegen als, ja, als mens. Nou, nu zien we dat dit een beweging is die op gang komt. Maar er is natuurlijk, lijkt me, ook nog heel veel weerstand. En dat merken we natuurlijk ook al in de samenleving, in de politiek, tegen dit soort ja, bewegingen. En waar zit, denk je, de grootste hobbel wat dat betreft?
En bedoel je dan voor de rechten voor natuur? Of voor...
Ja, voor de doorbraak van deze manier van naar recht kijken en het ook uiteindelijk uit te voeren.
Ja, ik denk dat de grootste hobbel echt is de manier waar wij nu op de manier waarop wij nu naar de wereld kijken. Dus ja, bijvoorbeeld toen in 1972 is er een beroemd artikel verschenen van Christopher Stone dat heette Could Should Trees Have Standing? Nou, en hij werd echt dat dus vertaald betekent dat moeten bomen ontvankelijk worden verklaard bij de rechter. Dus mogen bomen uit hun eigen naam gaan procederen bij de rechter? Moeten we bomen rechten geven eigenlijk? En hij werd echt weggehoond. Dus er verschenen spottende gedichten over van, oh, ik ga nu een boom aanklagen, want hij heeft een appel op mijn hoofd laten vallen.
Ja,
wat bizar. En ook die man die ik al even noemde, Stephen Wise, die is dus wel eens voor dieren opgekomen. Namens dieren wilde hij dan gaan procederen in de Verenigde Staten. En dan gingen mensen blaffen naar hem in de rechtszaal, omdat ze het gewoon hilarisch vinden. Hilarisch.
Het waren gewoon gekkies, mafketels.
Totale wauzen, ja, ja, precies. En dat het helemaal, dat ik denk ook dat dat besef hoezeer wij mensen verbonden zijn met de wereld om ons heen eigenlijk nu pas echt indaalt, nu we ook de effecten van klimaatverandering ook hier in Nederland beginnen te voelen. Ik denk dat er een soort omslag is geweest in 2018. Toen was er zo'n heel hete zomer dat echt niemand meer kon slapen. En ik denk dat toen echt is er voor mijn gevoel een omslag heeft er plaatsgevonden. Dat was natuurlijk ook kort voordat het Hof toen die uitspraak wees in de Urgenda-zaak. Maar dat er een soort omslag is geweest van dat heel veel mensen dachten, nee, maar wacht, het is een echt probleem en het raakt ons ook. En daarmee besef je dan dus ook dat alles wat je doet, want ongeveer alles wat we doen, doet dat leidt tot broeikasgasuitstoot. Dat heeft dus een effect op de wereld om ons heen. Dus we kunnen helemaal niet de natuur overwinnen. We zitten erin. Wij zijn dat. Wij zijn daar onderdeel van. En ik denk dat dat besef eerst nog veel meer moet indalen op allerlei niveaus. He, dus je kunt niet zeggen van ja, het komt alleen maar door lobby's van grote bedrijven. Nee, dat gedachtegoed wat daarin zit, dat zit in ons allemaal.
Ja, dus het is echt, het vraagt om een fundamentele schifting. Hoe zeg je dat? Fundamentele kanteling van ons perspectief, ja, en ons zelfbeeld. En nou ja, zo'n ervaring van een extreme droge en hete zomer. Dat, ja, hoe ironisch ook, het helpt ons in die zin wel om dat bewustzijn sneller te bereiken. In die zin. Het versnelt zaken en misschien ook wel de huidige pandemie wellicht daar ook aan bij
misschien,
draagt. Ja. Omdat het toch ook een ecologische, ja, van buitenaf in die zin,
ja,
probleem is wat ons nu raakt. En waarin we merken ook van, hey,
Dat zeggen heel veel mensen. Ik zie dat zelf nog niet helemaal, dat verband met die pandemie. Ik denk juist dat het daar ook heel erg we door kunnen denken, oké, we moeten nog meer de natuur bestrijden, zal ik het maar zeggen. En als wij dat vaccin eenmaal hebben, dan hebben we ook het gevoel dat we weer een overwinning hebben behaald. Nou, ja, vind ik dat ook, kan je dat heel goed zo zien, hoor. Maar ook in datzelfde jaar 2018 begonnen mensen in de financiële wereld bijvoorbeeld te zeggen van, wacht, we moeten echt oppassen, want klimaatverandering, daar iets tegen doen als investeerder bijvoorbeeld, dat is niet een morele plicht. Dat is ook gewoon echt financieel nu het meest slim. Omdat mensen begonnen toen heel bang te worden dat allemaal boorplatformen en kolenmijnen en zo, dat zogenaamde stranded assets zouden worden. Dus nou ja, dingen waar je heel veel geld in pompt, omdat je denkt, ik ga dit nog 30, 40 jaar gebruiken, maar die je opeens na 15, 20 jaar al moet afstoten, omdat we gewoon die energietransitie in zijn gegaan.
Ja, dus dan is het eigenlijk ook zo dat het, los van dat we misschien meer rechten moeten toebedelen ook aan de levende wereld om ons heen, is dat die levende wereld eigenlijk ook het aan ons opdringt. In de zin van, ja, het is niet een soort van, wij zijn coulant en wij gaan eens eventjes onze empathie verbreden. We worden ook geforceerd eigenlijk door alle dingen die gebeuren, dat we zo moeten gaan leren denken.
Ja, zeker. En dat de Franse denker Bruno Latour gaat er best ver in. Hè? Hij zegt inderdaad echt dat de aarde een soort van tekenen aan ons geeft door bijvoorbeeld de zeespiegel te laten stijgen. Nou, hij weet ook wel hoor dat er niet een intentie achter zo'n bericht zit. Maar dat zit heel. Ja, dat gaat voor te ver. Maar het zit heel mooi in zijn filosofie. Maar nee, absoluut. Dat is helemaal waar wat je zegt.
Hey, en de laatste vraag eigenlijk nog. Want ja, ik heb sinds 2 jaar een zoontje. Ja. Zoals je weet. En dan maak ik me natuurlijk als vader ook extra zorgen. En daarom ben ik ook deels die podcast begonnen eigenlijk over de Groene Eeuw. Om toch vooruit te kijken op zoek naar hoop en moed en houvast. Jij zei ergens eerder in het gesprek iets over als het gaat ook over toekomstige generaties. Dat we een soort het recht hebben op een leefbare of schone aarde. Dat eigenlijk hetgene is waar het hier om gaat. Hè? Nou ben ik heel erg benieuwd. Jij, heb jij zelf plannen om nog een kind op deze wereld te zetten?
Oh, en, wow. Een persoonlijke vraag.
Ja, maar en je hoeft er niet te antwoorden als je niet wil. Maar ik was gewoon benieuwd, want je bent er zo mee bezig.
Ja.
En ja, hoe zit dat bij jou dan? Want dan speelt dat nog mee ergens? Of?
Ik denk dat het wel beter zou zijn voor het milieu als ik niet een kind zou krijgen. Ik zou het heel graag willen, een kind. Maar dat wil ik je best vertellen. Maar of dat gaat lukken, dat moeten we natuurlijk ook nog maar zien.
Ja.
Ik weet niet of mij dat gegeven wordt.
Ja. Maar je hebt wel in die zin ook vertrouwen in dat wij een kant toch opgaan, hoe langzaam ook. Dat mocht je ooit een kind op de wereld zetten, dat kind nog een toekomst heeft. Dat die nog een leefbare aarde gaat. Dat het mogelijk is dat die nog een leefbare aarde zal tegemoet treden.
Ja, dat denk ik wel. Kijk, sowieso verleid ik niet aan de klimaatdepressie, hè, waar je wel eens van hoort. Dat komt door meerdere dingen, onder andere doordat ik goed ben in zogenaamde cognitieve dissonantie. Ik probeer me gewoon niet iedere minuut ermee bezig te houden. Afgezien daarvan heb ik ook een beetje cynisch reden. Ik denk toch dat wij hier in Noord-Europa er gewoon minder last van zullen krijgen dan in andere delen van de wereld. Maar zelfs daarmee, de reden dat ik ook altijd optimistisch ben, is het is niet een kwestie van ja of nee, hè, gaan we het redden of niet. Het is echt iets gradueels. Dus alles wat we doen, leidt tot minder opwarming van de aarde, leidt tot meer herstel van de natuur. Dus er is altijd reden om je in te zetten voor het milieu, als je dat woord wil gebruiken. Ja, ik gebruik dat woord nu consequent, natuur en milieu. Het is eigenlijk een beetje problematisch woord. Omdat we dus je daarmee heel erg de natuur en zo scheidt van de mens. Maar ik bedoel dus, ja, als je het doet voor de planeet, als je dat woord wil gebruiken, dat is een beetje een melodramatisch woord. Maar alles heeft zin om te doen. En je ziet dus ook echt een kanteling. Dus steeds meer mensen raken zich bewust van, er moet iets gebeuren. En ik denk dat we die kant ook opgaan. En dat kan ook in een versnelling komen. Dus op een gegeven moment, als er genoeg bedrijven zijn die duurzame energie rendabel weten te maken, dan gaan al die andere bedrijven ook wel mee. Dan willen ze dat zelfs. Dan gaan ze smeken om regulering. Dat hebben we bijvoorbeeld ook gezien bij de ozonlaag. Daarbij was op een gegeven moment bekend dat de ozonlaag vooral werd aangetast door zogenaamde F-gassen. Nou, en du moment dat er producenten waren die koelkasten konden maken zonder die F-gassen, waren ze ontzettend aan het zeuren om regulering. Want ze wilden zo snel mogelijk die concurrenten met die F-gassen eruit krijgen. En dat soort dingen kunnen allemaal elkaar versterken. Dus het kan heel goed zijn dat we een heel mooie toekomst hebben over 50, 60 jaar zeker.
Ja, en zoals ik zo hoor, is het ook wel heel inspirerend om daar aan proberen mee te werken.
Absoluut. Het is echt de toekomst. En nadenken aan hoe jij op een individueel niveau, maar ook hoe je in de politiek kunt proberen. Ik bedoel de politiek in brede zin. Dus als politiek debat in de samenleving en ook de politiek in nauwe zin, wat er in het Binnenhof of bij het Europees Parlement gebeurt. Ja, hoe je daaraan kunt bijdragen. Dat alles heeft zin. Dus voor de luisteraars van deze podcast, geef de hoop niet op. Alles wat je doet heeft zin. En draag bij op de manier waarop jij het beste kunt bijdragen.
Ja, en dit is natuurlijk ook een mooi voorbeeld. Het recht, waar we misschien 10 jaar geleden helemaal niet aan dachten, dat je op zo'n manier ook een hele belangrijke bijdrage kan leveren.
Zeker.
Dus dat dat ook heel divers is wat je daaraan kan bijdragen, gezien je talenten en je interesses.
Het recht, maar het kan alles zijn.
Ja, mooi. Nou, ik wens jou heel veel sterkte met jouw passie en strijd voor deze thematiek. Nog de laatste, is er nu iets? Je zei, ik wil weer onderzoek gaan doen. Waar zou je een onderzoek naar willen doen?
Nou, ik wil verder onderzoek doen naar die beweging van de rechten voor natuur. Ik vind dat heel interessant. Ik ben onder andere heel benieuwd, kan dat nou voet aan de grond krijgen hier in Europa? Juist omdat het natuurlijk vaak is gebaseerd op filosofieën uit andere delen van de wereld. En ik wil de komende maand nog een artikel schrijven over de rechten van toekomstige generaties.
Nou, daar ben ik dan natuurlijk zeker geïnteresseerd in. Ik dank jou en ik wens jou en de luisteraar nog een hele fijne dag toe.
Bedankt voor de uitnodiging.